Hij wilde volledige controle hebben over wat hij maakte. En dat typeerde hem als kunstenaar, vind ik. En als groot muziekmens. En hij was daarmee eigenlijk ook de grondlegger van die hele outlaw-beweging.
Je luistert naar Country Chords. Een podcast waarin je wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid liefde voor countrymuziek. Maar pas op, Country Chords is zeer besmettelijk. Hier zijn je gastheren Tom Meijers en Floris van der Woude.
Gasselte, kat op de hondsrug zitten we vandaag. Ik rij hier zonder navigatie naartoe. Jij dan, Floris?
Nou, ik niet. Ik weet het ongeveer tot Zwolle weet ik het wel uit mijn hoofd. Maar daarna moet die navigatie je wel aan. Want het is voor mij wel een stukje rijden. 2 uurtjes. Maar goed, je weet wat ze zeggen. Hè? Wat van ver komt, is lekker.
Is dat
ja,
zo?
Ja, ik weet niet of dat dan voor mij geldt vandaag of voor onze gast. Maar vanuit mijn perspectief geldt dat natuurlijk voor onze gast.
Heb je al een pruimpje geprobeerd?
Nee, nog niet.
Want die staan hier op tafel. Misschien is dat wel heel lekker voor je.
Dat ga ik zo proberen.
We zitten in ieder geval ergens tussen Grollo en Austin ongeveer. Dit is Country Chords, de podcast die country muziek de credits en het podium geeft die het verdient.
Ja, dat doen wij dus. Ik, Floris van der Woude.
En Tom Meijers.
En vaak met iemand die onze passie deelt. Wie is dat deze keer?
Hij stond op het podium in Nederland, Duitsland, België, Noorwegen en ook meermaals in Amerika. Hij was een van de beste vrienden van blueslegende Harry Musquet. Ontdekte Daniel Lohuis en is een oud-klasgenootje van Johan Derksen. Die hem nu eigenlijk een veel boeiender mens vindt dan hij als klasgenoot was. Dochter Annerieke noemt het werk van haar vader muziek dat ergens over gaat. Ik heb het over een muzikant met een behoorlijke staat van dienst, streekgenoot en drager van dezelfde achternaam. Ja. Al zijn we geen familie. Egbert Meijers, welkom.
Dank je.
Dank dat je bij ons te gast wil zijn in Country Chords. Wanneer gaat muziek ergens over?
Als een liedje een bepaalde maatschappelijke relevantie heeft. Het moet ergens over gaan. Het moet ergens vandaan komen. En het is heel belangrijk dat het tot me doordringt. Dat het mij ook echt raakt.
En als je nu een liedje uit de lucht moet pakken, welk is dat dan?
Oh, dan komt er eerder iets klassieks naar voren, geloof ik. Ja. Nou, ik zat vanmorgen al te denken aan iets van Grieg, de Noorse componist, Morgenstimmung. Dat vind ik een prachtig liedje. Dat is eigenlijk een klassiek popliedje.
Nou ja, dat heeft niks met country te maken.
Dat heeft, nou, alles heeft
dat. Oh, wel?
Ja, natuurlijk. Het speelt zich af op het platteland. En dat is toch de roots van de countrymuziek.
Oh,
het heeft country, platteland, hè?
Ja, zeker.
Dus nee, dat komt er wel heel dichtbij. En ik vind country ook, het begrip country music, het is natuurlijk een ontzettend groot containerbegrip geworden. Hè? Het gaat alle kanten uit. Maar de basis ligt misschien wel inderdaad in die klassieke hoek. En de roots, zoals de blues enzovoort, ook allemaal pure roots is. Dat is allemaal country, volgens mij.
Heel goed. Even over die namen die net voorbij kwamen. Even over Musquet, Lohuis, Derksen.
Ja.
Wat was jouw band met Harry Musquet? Blueslegende natuurlijk.
Nou, we hadden een sterke emotionele band.
Trouwens echt een goede vriend, hè?
Ja. En die vriendschap ging nooit eigenlijk over muziek. Maar over heel persoonlijke dingen. En als we bij elkaar waren, spraken we nooit over de blues, maar over dingen die ons raakten op dat moment. En dat ging heel breed. Dat kon over literatuur gaan, dat kon over een film gaan, kon over cultuurhistorie gaan. En ik denk dat dat ons... wij zijn allebei tweelingen, van sterrenbeeld tweelingen. Hij van 10 juni, ik van 15 juni. En ook op die manier hadden we denk ik een soort klik met elkaar. Heel persoonlijk. En ik bedoel, we hoefden elkaar niks wijs te maken. We stonden gewoon met beide voeten in de Drentse zandgrond.
Heel goed. En de ontdekking van Lohuis, vertel eens. Want ik las daar iets over in de krant. Dat ging best wel op een bijzondere wijze.
Nou ja, ik was destijds in de jaren 90 streektaalfunctionaris in Drenthe. En ik vond dat muziek eigenlijk een belangrijkere plek verdiende in het beleid. Van wat we hadden voor de streektaal. Het ging vooral om literatuur en onderwijs. Terwijl ik zei, je laat een heel belangrijk deel van onze cultuur buiten beschouwing. En dat is de muziek.
De muzikant Meijers sprak.
Ja. En, want muziek als drager van de taal bereikt een heel groot publiek. Waarom wil je dat niet gebruiken? Hè? Nou, we hadden toch Duo Karst wel. Ja, die hebben we wel. Maar dat is eigenlijk alleen maar kleinkunstachtige muziek. Waar is de popmuziek in de streektaal?
Wat bedoel je met kleinkunst dan? Kan je dat omschrijven?
Luisterliedjes vooral. Ja. Hè? Liedjes om de mensen te plezieren.
Ja.
Maar niet mensen of muziek om mensen aan het denken te zetten. Om mensen te raken op een andere manier. En ik vond dat daar met name de jongeren ook in genegeerd werden. En wil je streektaal promoten, heb je vooral ook de jongeren daarbij nodig. Niet alleen de oudere mensen. En nou ja, goed. Uiteindelijk kreeg ik de mogelijkheid om een festival te organiseren in Emmen.
Is dat de voorloper van het Drents Lytisch Festival zoals we dat nu kennen?
Ja, min of meer wel, ja. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Emmen was bereid, het gemeentebestuur, om mij daarin te steunen. Ik kreeg daar geld voor. En daar heb ik het eerste streektaal muziekfestival georganiseerd. Muzum heette dat. En ik organiseerde toen met Jan Stamp van Pop Drenthe een wedstrijd onder de popgroep in Drenthe om één liedje in de Drents te schrijven.
En dat ging hard, hè, met de aanmeldingen?
Ja, dat was, we werden oversteld met één aanmelding. Er was een envelop met een briefje en handgeschreven en een cassettebandje met drie liedjes van ene Daniel Logus. En Daniel, die werkte toen voor een uitzendbureau in Utrecht. Hij was daar gestrand met zijn avontuur met de Charlies, met de band. En hij wilde wel naar huis. Want zo heet, dat was de titel van een van de liedjes die erop stond. En dat greep mij echt aan. Ik vond het zo integer geschreven. Dus ik heb hem gebeld en zei, joh, die hele wedstrijd gaat niet door. Want je bent eigenlijk de enige die er serieus op gereageerd heeft. Maar hoe ben je bezig? En dus hij vertelde dat hij met twee vrienden in de kas van Maarten van der Helden, zijn vader op Erika, dat ze daarin dan in het weekend bij elkaar kwamen en dan muziek maakten. Ik zei, nou, als je nou minimaal zo'n half uur van dit soort repertoire, dit soort kwaliteit maakt, dan boek ik jullie voor het eerste festival, Muzum in Emmen, in 1994. Ja, dat komt voor elkaar. Gaan we doen. Dus, en een vriend van mij, Philip Brouwer, was journalist en een groot muziekliefhebber. Hij werkte toen met Nieuwsblad van Noorden in Emmen. En ik zei, Philip, joh, hij kende Daniel ook wel, vanuit Emmen natuurlijk. Mm-hmm. En ik zei, we moeten die jongens helpen. En we moeten er even voor zorgen dat ze publiciteit krijgen. Kun je niet zorgen voor een mooi stukje in de krant over het festival? Maar met een mooie foto van Skik erbij. Gaan we regelen.
Want stond op fietsen, stond dat ook al op dat bandje? Of welke nummers stonden er? Of was dat dan voor die periode, zeg maar?
Ja, dat was, ik denk, 2 jaar later pas.
Oké. Okay.
En, maar goed, toen hebben ze met z'n drieën, ik geloof dat ik ze 500 gulden gaf, hun debuut gemaakt op dat festival in Emmen. De avond ervoor speelden ze in de Brass, een soort try-out. Oh,
ja. Café Brasserie, ja.
En Philip was er heel erg onder de indruk. Dus er kwam een mooi stukje in het Dagblad van het Noorden toen, of Nieuwsblad van het Noorden. En ik heb toen nog wat optredens voor Skik geregeld in Drenthe. En ik heb mijn netwerk aangesproken. En Daniel had inmiddels bij Freek Lagerwij nog een paar liedjes opgenomen. Wat beter uitgewerkt allemaal. En die hebben ze zelf in Hilversum, met elke postbus die ze konden vinden, hebben ze overal een briefje en met het bandje ingestopt. En dat werd opgepikt. Ja. En ik heb toen Rita Keuper gebeld. De vrouw van Hans Keuper uit de Achterhoek. Die hadden met een band Bob Foy toch een enorme hit met hun eerste cd.
Weet je nog welke hit dat was?
Nee, weet ik zo niet meer. Nee. Maar die hadden zoveel geld verdiend dat ze een studio begonnen in Silvolde. De Silvox studio. En ik belde Rita en ik zei, er is een bandje in Drenthe waar ik heel enthousiast over ben. En ik vind eigenlijk dat jullie zo'n een platencontractje moet aanbieden. Een eerste cd met hun moet opnemen. Nou, ze riep, stuur maar even wat toe. Dus ik heb een bandje naar haar toegestuurd. En twee dagen later belde ze, laat ze maar komen.
Oh ja, ja, en de rest is geschiedenis.
Het
ja,
is een beetje het begin van Daniel Loos en Skik eigenlijk, zeg maar.
Ja, precies.
Na een tweede leven na een gestrande andere band, zeg maar.
Ja.
Om even bij de muziek te blijven, want we gaan het straks natuurlijk uitgebreider over hebben. Maar ook vooral over country muziek en jouw liefde voor muziek uit Amerika, of het zuiden van de Verenigde Staten. We vragen onze gasten altijd om een Greyhound mee te nemen. Een plaat die je veel draait als je onderweg bent. Misschien in de auto zit, op de fiets zit, noem maar op.
Op fietsen.
Op fietsen, ja. Dat is heel toepasselijk hier, ja. Welke plaat is dat voor jou?
Ja, ik heb eigenlijk van het begin dat ik zo in het begin van de jaren 70 naar de radio luisterde, naar Wim Bloemendaal, Nashville, pikte ik Gram Parsons op. En, met het liedje Hickory Wind. En ik kon me ook helemaal vinden in dat lied. Dat is eigenlijk een beetje wat Loos had met het liedje Norhuus. En het deed me heel erg verlangen naar Drenthe. En allerlei gevoelens komen in dat liedje bij elkaar. En vooral toen ik daar ook de stem van Emmylou Harris bij hoorde. Was het helemaal af.
Thank you.
onderweg vanaf Florida naar LA in een trein is dit liedje geschreven, Egbert. Heb jij wel eens op bijzondere plekken liedjes geschreven?
Ja, ik denk het wel.
Wat is de meest bijzondere plek?
In Noorwegen op een berg. Op de Drentse, op de Balloorheide. In alle leegte daar. Ja, bijzonder. De plek is misschien niet bijzonder, maar het moment is bijzonder. Hè? Dat er ineens iets binnenvalt, dat je geraakt wordt door iets. En dat, dat er ook de plekken omgezet worden in muziek. Ik heb veel van die momenten gehad dat ik geïnspireerd werd door iets. Getriggerd werd door iets. En wat dan uitmondt in een liedje. En dat maakte die plek eigenlijk helemaal niet zo, doet er niet zoveel toe. Ik werd door twee Indianen meegenomen naar de top van Bear Butte in Zuid-Dakota. Dat is de heilige berg van de Cheyenne en de Lakota-Indianen. En ik zat daar in mijn eentje. Ik vroeg of ik eten wel alleen mocht zijn. En dan zit je daar met een gigantisch uitzicht over de prairie. Je ziet in de verte de Black Hills liggen. Je weet dat daar aan de voet van de berg elk jaar vroeger de Indianen bij elkaar kwamen. Uit hun witte kwartieren kwamen ze daar naartoe. En dat zijn van die inspirerende momenten dat mijn geest losgaat. En dan komen de indrukken binnen. Hè? Als je in rust bent, dan komen er allerlei indrukken die ik dan in sommige gevallen verwerkte tot liedjes.
Ja, daar moet je dan ook inderdaad geestelijk dan voor openstaan, zeg maar.
Ja, je moet je inderdaad ervoor openstellen en binnenlaten.
Om even terug te komen op Hickory Wind.
Ja.
Waarom is dat zo lekker om dat liedje onderweg te luisteren?
Nou ja, het is de hele sfeer van het liedje. In de eerste plaats die twee stemmen van Gram Parsons en Emmylou Harris. En Hickory Wind, daar heb ik ook een gevoel bij. Dat doet me denken aan dat ik als in mijn eenzaamheid als puber in een staatsbos in Drenthe rondom Grollo rondzwierf. En waar ik Harry Musquet dan ook wel vaak tegenkwam. Die liep daar ook heel vaak alleen of met zijn hond. En dat geluid van de wind door de bomen, door die dennenbomen, die hickory, zeg maar. Dat was heel herkenbaar voor mij. Ik kende dat gevoel wel. En die eenzaamheid ook, die hij in feite Gram Parsons in dit geval beschrijft. Het is toch heel sterk zijn eigen tekst. En ja, als je een beetje verdiept hebt in het leven van Gram Parsons, dan weet je gewoon dat hij ook een getroubleerd mens was, hè. En die worstelde met allerlei problemen. En daar kon ik me wel iets bij voorstellen.
Hij is ook niet zo oud geworden uiteindelijk, toch?
Nee, hij is amper 30 geworden, ja. Denk ik. Misschien nog niet eens, ik weet het niet precies. Maar goed, ook een OD, hè?
Ja.
En zijn laatste wens was dat hij gecremeerd werd in de woestijn. Daar.
Joshua Tree, geloof ik, hè? Ja, maar ja. Dat is altijd een beetje zo'n raar mythisch verhaal gebleven. Want het is, als je gaat zoeken op internet, dan kom je ook, what happened to Gram Parsons, weet je? Ja. Dat is altijd een soort, er zijn allerlei gekke wilde theorieën. Toevallig met Mart Smeets ook over. Die is ook helemaal weg van Gram Parsons. Misschien ook wel,
en van
wat
Emmylou.
Emmylou ook, ja. Misschien ook een beetje die tijdsgeest, hè, waar dat heel erg paste. Heb jij een idee wat, wat is volgens jou de theorie wat er gebeurd is met hem?
Nou, dat zijn lichaam uit het ziekenhuis ontvoerd is door zijn, dat was zijn roadie.
Wat?
Zijn roadmanager.
Wat?
En die heeft de kist meegenomen. En naar Joshua Tree gebracht. En hij heeft allemaal brandstoffen, petroleum, benzine gekocht. En daar die hele kist mee besprenkeld, zeg maar. In brand gestoken.
Maar dat was de wens van Gram Parsons.
Dat was de wens van Gram Parsons.
Ja, ik weet niet of het precies op die manier de wens was, maar hij wilde in ieder geval gecremeerd worden op die plek, denk ik.
Hij wilde, want Joshua Tree Park, dat was echt zijn plek. Ja. De eenzaamheid, dat desolate. Ik ben er zelf niet geweest, hoor, maar dat weet ik dan wel uit verhalen. Daar ging Gram Parsons vaak naartoe om zichzelf weer te vinden.
Ja.
En dat herken ik ook wel, ja. Dat, Dat we de natuur intrekken. Musquet had dat ook. Daar hadden we het ook vaak over. Dat we allebei in de natuur eigenlijk weer ons soort evenwicht vonden. Kracht vonden.
Ja.
En dat hele basale, letterlijk bij de grond zijn. Met de grond één worden weer met de aarde in feite.
Ja. En je had het net over die Hickory Winds. Hè, dat je heel erg die tekst invoelt en eigenlijk begrijpt waar ze het over hebben. Dat je dat zelf misschien ook hebt als je aan het wandelen bent door een natuurgebied. Ik heb je ook een keer horen zeggen, want je bent ooit begonnen met schrijven in het Engels.
Ja.
Dat je met twee Engelstalige artiesten in de auto zat. En dat ze zeiden, ja, maar waarom ben je eigenlijk liedjes aan het schrijven en aan het zingen over West Virginia, waar je nog nooit geweest bent.
Ja. Green Rolling Hills, ja, West Virginia.
Ja, precies. Hoe belangrijk is het volgens jou als muzikant dat je de teksten die je schrijft of de liedjes die je maakt, dat je dat ook zelf geleefd hebt? Of dat je, maakt dat een beter liedje als het op die manier is geschreven?
Nou, dat maakt niet een beter liedje, maar dat maakt wel een echter liedje. Het is niet gemaakt, het is niet gekunsteld, gezocht of zo. Het komt puur uit je eigen ervaring, uit je eigen gevoel. En daarmee wordt het authentiek. Kijk, ik kan wel over elk liedje, over elk onderwerp wel een liedje schrijven. Maar dat is een kunstje. Maar het is iets anders als je jezelf vanuit jouw gevoel, vanuit jouw ervaring uitdrukt. En dat vind ik ook het interessante in andere artiesten. Van waar hebben ze het over? Wat raakt hun nou? En daar voel ik die overeenkomst. Dat, met Musquet ook. Het liedje over zo'n circusbeer bijvoorbeeld. Dat is zo puur. Want dat is zijn verontwaardiging over dat leven van hoe die beren, hoe die dieren behandeld worden. Dat is echt. Dat is niet gekunsteld, dat is niet gezocht of zo. Maar dat is echt. En dat vind ik ook. Ik heb niks tegen mensen die commerciële muziek maken of zo. Dat is een bewuste keus. Prima, ik gun hen dat. Succes en al dat geld ook. Maar dat is niet waar het mij om gaat. Mij gaat het om wat raakt mij. Wat maak ik mee en wat vind ik de moeite waard om vast te leggen in een liedje.
En is dat ook wat je zo aanspreekt in country muziek? Want dat is natuurlijk bij uitstek een genre waarin het heel erg gaat om verhalend muziek maken en misschien wel persoonlijke ervaringen.
Daar is het wel mee begonnen, denk ik, ja. Er zit natuurlijk ook een ongelooflijk commerciële shitkant.
Nu wel tegenwoordig, ja.
Het is allemaal pick-up trucks en highways en zo. Weet je wel, daar heb je helemaal niks.
Honky-tonks en hometowns en dirt roads.
Dat is vals sentiment. Dat is vals sentiment.
Dat is gewoon gecommercialiseerd, zeg je eigenlijk.
Ja. Ja, dat mag ook bestaan, hoor. Ik bedoel, dat is lekker om op te dansen of weet ik veel wat. Dat heeft wel een functie. Maar dat is niet wat mij interesseert in de artiest.
Maar is dat dan dat moment met Peter Rowan en Jody Stetcher achterin die op die achterbank in die auto? Is dat dat moment geweest waarvan jij dacht, hey, nu ga ik mezelf niet meer verloochenen. Ik ga niet meer zingen over West Virginia waar ik ooit ben geweest. Maar ik ga me richten op het Drentstalige. Want dat is het moment van de omslag geweest.
Ja, dat was mijn aha-erlebnis.
Ja.
Dat was inderdaad zo. Het was een harde confrontatie. En ik worstelde daarmee, want in feite zei ze, joh, wat jij doet, dat is helemaal niet echt.
En het waren ook niet de minste, hè? Want Rowan die zat in de jaren 60 in de Bluegrass Boys van Bill Monroe.
Ja, ik heb een hele hoge pet op van Peter Rowan. ik heb hem een paar keer ontmoet. De eerste keer op mijn eigen festival in Grollo, hè, waar die speelde. Solo en ook met de Franse band. Transatlantic Bluegrass heette dat je bent. Maar Rowan was ook zo'n pure man. Die hele pure liedjes schreef. En ook wel buiten het stramien van de Bluegrass durfde te stappen. Wat eigenlijk ook not done was. Hè? Bluegrass was ook heel stijlgericht. Het moest in een bepaald format zijn, want anders ben je niet echt. Het gaat dan om de vorm. Terwijl het bij mij om de inhoud gaat. Ik bedoel, mijn muziek valt ook niet in één hokje te stoppen, denk ik.
En bij Bluegrass wordt ook vaak niet gezongen. Dus dan gaat het echt heel erg om de bezetting. Dat alle de mandoline, de banjo, de contrabas. Dat alles klopt, zeg maar.
Technische begaafdheid. Van, laat maar eens even. Hè?
Ja,
het is een hele show. Want ik weet nog wel, de eerste Bluegrass concert wat ik meemaakte was met de Country Gentleman, nota bene. In Onstwedde, in een zaal.
Ons wedden? Ja, dat ken jij niet.
Dat is mijn vlag wedden.
Ja, dat is vlag mijn vlag wedden.
Wedden dat het bij wedden ligt. Ja. Maar die gasten die waren vanwege een ander concert en problemen in het verkeer waren ze veel te laat. Dus Jerrycan, de Nederlandse band, die speelde in voorprogramma. Die heeft 3 keer een eigen programma gespeeld, geloof ik. En maar dan komen die Amerikanen, die komen erom met z'n vieren. Die gaan op het podium staan en die geven een show. Gigantisch. En niet alleen maar technisch en muzikaal begaafd, maar ook als een podiumact. Want ze speelden ook met de mandoline en de bas en de gitaar in de nekken.
Oh ja, het was één grote show.
Het was één grote show. En toen zaten ze ook met z'n drieën. Toen ze allemaal met de gitaar, met de banjo en de mandoline dat hadden gedaan. Naar die contrabassisten kijken of zo. En nu jij. Ja, ja. En iedereen dacht, ja, dat gaat echt hier gebeuren. Maar ja, hè.
In de nek?
In de nek.
Nee, joh.
Complete contrabas in de nek. En dan gewoon lekker spelen.
Mooi.
Nou, dat is die Amerikaanse kant van de show. Die gasten weten hoe je een publiek moet pakken. Hè? Als het met de muziek niet lukt, dan maar op een andere manier. Maar daar heb ik ongelooflijk veel respect voor, dat je dat kunt.
Is dat ook jouw beeld van, zeg maar, want jij bent naar Amerika geweest uiteindelijk. We gaan het straks uitgebreid hebben over Mickey Newbury. Maar jij hebt wel eens gezegd dat jij in Amerika, waar je veel minder optredens hebt gedaan dan in Nederland, dat je daar juist de waardering kreeg.
Ja.
En in Nederland uiteindelijk niet of te weinig.
Ja. Of ik heb er te weinig naar geluisterd misschien. Maar toen ik voor het eerst in Amerika, en dat was in 2004, mijn eerste optreden deed in Austin. Ik had geen idee waar ik in belandde eigenlijk. Hè? Want
kwam je daar überhaupt terecht in Austin? Als Nederlandse, als Drentse artiest?
Nou, via mijn contacten met de familie en de vrienden van Mickey Newbury. En die hadden mij al 2 jaar eerder overgehaald, geprobeerd over te halen om naar Austin te komen. En daar mijn liedjes te zingen op het festival ter ere van Mickey.
In het Nederlands? Of in het Engels?
Nou ja, hoe dan ook. Maar ik zong op dat moment alleen Drentstalig. Ik schreef niet meer in het Engels. En dus ik had zoiets van, nou ja, wat moet ik daar?
En toen leefde hij nog wel?
In 2002 is hij in september overleden, ja. En tijdens dat festival leefde hij nog. En ik heb dat niet gedaan.
Spijt van?
Ongelooflijk.
Dat geloof ik.
Ja. Dat was echt de enige mogelijkheid geweest, bleek dan achteraf, om Mickey persoonlijk te ontmoeten. Ja. Ik heb de hele familie, al zijn vrienden, ik ken ze allemaal. We zijn nog steeds bevriend. Zijn vrouw en kinderen zijn ook hier thuis geweest bij ons 2 jaar geleden. En, maar ja, ik mis dat contact met Mickey.
Ja, want hij was een grote inspiratiebron. Jij zocht zelf dat contact met hem.
Ja.
En uiteindelijk kreeg je de kans en heb je het niet gedaan.
Ja, dat. Misschien vanuit mijn bescheidenheid of ook schroom van durf ik dat wel, kan ik dat wel, ben ik wel goed genoeg om daar tussen die andere Amerikanen te staan en mijn liedjes te zingen.
En waarom dan 2 jaar later wel?
Eigenlijk omdat een vriend van mij, helaas al veel te vroeg overleden, Ab Gritter, oud profvoetballer. Ik had het er met hem over. Ik zeg, ik word weer gevraagd of ik wil komen. Heb je zin om mee te gaan? Hij zegt, tuurlijk gaan we mee. En toen ben ik als een razende een paar liedjes van mezelf in het Engels gaan hertalen. En waaronder een liedje over mijn vader en mij. Wij waren boer.
Ja, want jij komt uit een boerenfamilie.
Ik kom uit een boerenfamilie in Grollo. En dat heb ik bewerkt tot het liedje The Last to Stand. Ik was de laatste van mijn familiegeneratie die boer zou kunnen worden. En ik wilde dat niet door allerlei omstandigheden. Maar goed, ik ben dus toen toch gegaan. En ik kreeg een staand applaus bij dat liedje. Ik kreeg na afloop huilende mensen. Nou ja, huilende. Ja, een oudere man. Nou, de boer die kwam naar me toe en die zei, wat een indrukwekkend liedje heb je geschreven. Want dit is precies wat wij als familie meegemaakt hebben. Zijn voorouders waren settlers, homesteaders geworden in Noord-Dakota. Die hadden daar een boerderijtje gesticht. En dat boerderijtje stond nu leeg. De familie was vertrokken, er was geen bestaansmogelijkheid meer. En hij was op, hij kwam naar dat optreden en vertelde daarover. Hij zei, wat bij jou in Europa gebeurt, dat gebeurt hier dus ook. De schaalvergroting, wij hebben als boeren geen grip meer op ons eigen leven. En dat heeft me enorm diep geraakt. Want ik had er nooit bij stilgestaan dat wat hier met de boeren gebeurt, ook in Noord-Amerika met de boeren gebeurt. Hè? Dat de internationale markt de boel kapot maakt. En, dus de impact die ik toen voelde van de liedjes die ik schreef, dat was een enorme verrassing voor mij.
Maar toen heeft die Engelse taal dus wel voor verbinding gezorgd, zeg maar. Hè? Terwijl je eigenlijk natuurlijk heel erg dacht, van huis uit heb ik die Drentse taal, dat dialect eigenlijk, dat is mijn, want ik begreep ook dat je zei, Nederlands is eigenlijk mijn tweede taal. Het Drents is,
Drents is mijn moedertaal, dat is mijn eerste taal. Het is ook een volledige taal. Hè? Het wordt wel als dialect weggezet, alsof het iets minder is dan het Nederlands. Dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon taal.
Ja.
Nederlands is een geconstrueerde taal uit allerlei dialecten ontstaan in de 17e eeuw. Maar
je hebt het oorspronkelijk het liedje natuurlijk wel geschreven in je eigen taal, over een eigen ervaring, maar dan toch door de vertaling naar het Engels te maken, raakt het dus ook iemand aan de andere kant van de wereld.
Want dat is de kunst wel natuurlijk, als je ook een liedje in een andere taal schrijft, dat het voor mensen in die taal ook herkenbaar is. Dat het echt is, dat het klopt.
Ja. Maar denk je dan nog wel eens aan die woorden van Peter Rowan terug?
Dat denk ik heel vaak. En ook aan Mickey Newberry, want Mickey had als eens een keer een uitspraakje. Don't write what you don't know, because they know it when you lie. Ja? Mensen hebben onmiddellijk in de gaten dat jij niet puur bent, dat je niet echt bent. En dat was een hele belangrijke les, samen met wat Peter Rowan en Jody Stecker toen tegen me zeiden. Van, schrijf nou over dingen die je kent, die je zelf ervaren hebt, die je weet. En ga niet iets verzinnen, iets bedenken.
Maar dan heb jij dus een periode door die woorden van Peter Rowan en Jody Stecher, heb jij gedacht, ik moet toch bij dat Engelse vandaan, ik moet naar dat Drentstalige, want dat ligt bij mij.
Exact.
Uiteindelijk vertaal je een Drents liedje in het Engels en je raakt ook mensen aan de andere kant. Is het dan niet zo dat je denkt van, maar als ik dit toch hier veel eerder had gedaan, had ik misschien nog veel vaker naar Amerika kunnen, veel meer optredens kunnen doen daar? Of was ik, vraag me dan toch af.
Ja, ik begrijp de vraag heel goed. Het is zo goed dat je hem stelt. Maar kijk, muziek was nooit mijn doel in mijn leven als middel van bestaan. Ik had altijd leuke banen, goede banen, goed betaald. Maar muziek was een heel belangrijke uitlaatklep. Was ook een deel van mij die ik heel serieus nam. Maar het was niet mijn inkomen.
Terwijl het keihard begint te regenen hier in Gasselte.
Nou, wat een sfeertje.
Het zet wel een beetje de toon.
Misschien komt er nog een klap om weer. Maar je moet, als je in het Engels schrijft, wel heel goed die taal ook kennen. Mm-hmm. En weten wat je schrijft en hoe je dat moet schrijven.
En omdat je het dus beleefd hebt en het in het Drents hebt gedaan, kon je het ook geloofwaardig overbrengen.
Precies.
Maar die Mickey Newberry, er ligt hier ook een boek op tafel. Die kunnen we zo misschien even bijpakken. Maar we hebben het nu al best wel veel over hem gehad.
Laten we gauw naar San Francisco Mabel Joy gaan.
Precies, even wat muziek van de man. En dan kunnen we misschien nog wat verder over hem uitweiden. Want ja, ik denk dat heel veel mensen in Nederland niet van hem gehoord hebben.
Mickey is bekend bij een hele selecte groep mensen. Mart Smeets kent hem natuurlijk. Harry Musquet was een grote fan. Johan Dersen, idolaat van Mickey.
Oh ja?
Ja. En
zou je hem omschrijven? Was hij puur zang echt een country artiest? Of?
Nou, nee. Mickey die vermeden alle vormen van clichés eigenlijk wel. En was puur Mickey. Hij zat meer in de hoek van country folk dan de pure Nashville country songwriters, zeg maar. En volstrekt eigenzinnig, maar wist precies wat hij wilde. Hij was niet de man van een cowboyhoede en glitter enzovoort.
Dus hij zat niet bij het clubje van de Nashville sound en daar zette hij zich misschien ook een beetje tegen af of zo, die hele
Ja, want
country-industrie daar.
De eerste LP die hij opnam, heeft hij later afstand van genomen. Omdat het overgeproduceerd werd. En hij is toen bij een vriend van hem, Wayne Moss, ook een bekende muzikant, die een eigen studiootje gaat, een vier sporen studiootje in zijn eigen garage. En daar heeft hij toen zijn eigen werk gaan opnemen. En want hij wilde volledige controle hebben over wat hij maakte. En dat typeerde hem als kunstenaar, vind ik. En als groot muziekmens. En hij was daarmee eigenlijk ook de grondlegger van die hele outlaw-beweging. Weet je wel, waar later Waylon Jennings en
Willie Nelson... Ja, oké. Dat is nieuw voor mij.
Wat
ja.
grappig is, als je San Francisco Mabel Joy opzoekt op Spotify, dan krijg je Waylon Jennings, John Denver, David Allan Coe, Kenny Rogers hebben hem allemaal gecoverd. En hij is oorspronkelijk natuurlijk van Mickey Newbury.
En zelfs The American Trilogy, een bekend liedje waar Elvis al zijn shows in hoe heet dat daar?
Vegas? Vegas?
In Vegas mee afsloot, ja. En een compositie van drie liedjes, maar... Ja. Allemaal Mickey Newbury.
Dit vind ik mooi, maar dit is ook typisch country weer. Dat hebben wij ook zo vaak. Dan kom je een plaat tegen en dan ga je zoeken. En dan blijkt het een cover van een cover van een cover. En dan heb je een of andere kerel, zoals een Mickey Newbury dan, die eigenlijk minder bekend zijn, die dat ooit uitgebracht hebben. Ja. En dan gaat er een ander mee aan de haal. En die doet er inderdaad dat glitter Nashville sausje overheen. En dan wordt het een gigahit. En, dit zijn de gasten die het gewoon bedacht hebben eigenlijk.
Weet je wat grappig is? Ik had dat boek, of Egbert legde net dat boek hier neer. En voordat we de opname starten, keek ik even op de achterkant in de eerste zin. What do Tom Jones, Joan Baez, John Denver, Ray Charles, Johnny Cash, B.B. King, Manowar, Charlie Rich, Linda Ronstadt, Roy Orbison en Johnny Rodriguez have in common? Mickey Newbury.
Ja, precies.
They recorded his songs.
Ja, precies.
Dus het is allemaal materiaal van Newbury.
Nou, San Francisco Mabel Joy. Ik ben heel benieuwd, want ik kende hem dus ook niet.
Ja, dit duurt wel even, hè, Egbert? Dat intro.
Nou, maar hier zit ook weer een verhaal achter deze intro. Omdat hij in een Fusion Poren studio werkte, moest hij heel vaak overdubben. Nieuwe track in de benen, weet je wel. Waardoor er heel veel tape hiss meekwam. En dat heeft hij gemaskeerd door dit soort geluiden erachter te zetten. Want dit komt van een LP... Ik heb geprobeerd die LP te scoren, maar dat is allemaal sfeergeluid. Met de treinen die voorbij rijden, onweer in de verte. En dat heeft hij gebruikt om die ruis weg te halen. Geniale vondst.
But his daddy was an honest man, just a red dirt Georgia farmer. His mama lived her short life, having kids and baling hay. And he had 15 years, and he ached inside to wonder. He jumped a freight and way cross, wound up in L.A. Cold nights had no pity on that way cross Georgia farm boy. Most days he went hungry, then the summer came. He met a girl known on the strip. They
San Francisco's Mabel Joy. Destitution's child born of an L.A. street called shame. Growing up came quietly in the arms of Mabel Joy. Laughter found their mornings, it brought a meaning to his life. Lord, on the night before she left, sleep came and left that way cross-country boy with dreams of Georgia cotton and a California wife. Sunday morning found him standing neath the red light at her door. Right cross sent him reeling, put him face down on the floor. In place of his Mabel Joy, he'd found a merchant mad marine who growled, "Your Georgia neck is red, but sonny, you're still green." He turned 21 in a Grey Rock federal prison. Your judge had no mercy for that Waycross Georgia boy. And staring at those four gray walls in silence, Lord, he just listened to that midnight freight he knew could take him back to Mabel Joy. Sunday morning found him lying neath the red light at her door, with a bullet in his side, he cried, "Have you seen Mabel Joy?" Stunned and shaken, someone said, "Son, she don't live here no more. No, she left this house 4 years today. They say she's looking for some Georgia farm boy."
Gasselt is het gestopt met regenen, maar op het plaatje van Mickey Newbury regent het nog even door, hè?
Ja.
Jij zegt, het grenst aan kitsch, maar het is geen kitsch, het is geniaal. Vertel.
Precies. Nou ja, kijk, Mickey die heeft dit soort sfeergeluiden gebruikt vanwege een technisch probleem. Omdat hij maar een beperkt aantal sporen had in die studio bij Wayne Moss. Ontstond er veel ruis, wat zich iedere keer versterkte als er weer een nieuwe track bijgevoegd moest worden. En daar heeft hij op bedacht om, om dat te ondervangen door daar een ander geluid aan toe te voegen. En dat is van een LP, van een Amerikaanse orkest, die allemaal van dit soort sfeergeluiden maakte. Daar hoor je dus onweer op, daar hoor je wind op, daar hoor je treinen vooral ook. Die in de verte Nou ja, dat is mijn beeld ook van Amerika.
Een geboemel.
Als je ergens op een platteland en in de verte gaat er een trein langs. Ik heb dat zelf ook gehoord. Als je daar bent en in de verte gaat die trein dan langs. En dan is het geen stoomfluit meer tegenwoordig, maar zo'n diesel die met een enorme powerhoorn lawaai maakt. Maar dat die sfeer, dat je zoiets gaat bedenken, zoiets gaat oplossen, dat vind ik weer geniaal. En dan is het misschien voor ons in eerste instantie roept dat een beeld op van, wat is dat nou weer om zoiets te gebruiken in de muziek? Dat doe je toch niet? Maar dat vind ik juist geniaal. Niemand komt op zo'n idee en Mickey wel.
Ja, je hebt zo'n bijbel. Je zegt bijbel van de country muziek ligt hier. Dat is Mickey Newbury, Crystal and Stone, geschreven door Joe Zimmer. Ja. Eigenlijk zeg je, elke country liefhebber die moet deze bijbel aanschaffen.
Ja, omdat hier eigenlijk wel het hele verhaal van Nashville en ook van die ontwikkeling van country muziek uit de jaren 60, 70 in vastgelegd wordt. Aan de hand van quotes van al die mensen die daar een rol in speelden. Hè? En Mickey zat natuurlijk midden in die wereld in Nashville. En hij kende al die mensen. Ik bedoel, hij woonde ten noorden van Nashville destijds op een woonboot. Een Old Hickory Lake en een stuwmeer. Ik ben daar geweest. En daar woonde, in een van die hoeken woonde Johnny Cash. Een prachtig huis wat later afgebrand is. Toen, ik geloof, Barry Gibb het had gekocht en liet erop knappen. En toen is het helemaal afgebrand. En daar om de hoek woonde Roy Orbison. En daar, nou ja, kortom.
Aardig straatje, juist. Als je daar wat buurtjes hebt, dan.
Maar Mickey die voer dan met zijn woonboot heen en weer. En op een gegeven moment stond er een paar dagen een busje daar. En er zat iemand in. En blijkbaar niet contact durfde te maken. En uiteindelijk dat trapje afgedaald is naar de boot toe. En dan bleek David Allen Coe te zijn. die een enorme fan was van Mickey.
Eigenlijk een beetje het verhaal wat Jordan Davis over John Prine had. Het wel, David Allen Coe.
Mickey heeft heel veel van die country artiesten de weg gewezen in Nashville. Van, denk erom, weet wat je waarde is en hou dat bij jezelf. En hij heeft mensen met goede producers in contact gebracht. Zo heeft hij Towns van Zandt ook geholpen om in Nashville te landen. En maar dat geldt voor veel meer artiesten. Hij was goed bevriend met al die mensen, zoals van Johnny Cash tot de Everly Brothers, Emmylou Harris, Willie Nelson, noem ze maar op. En ze respecteerden hem omdat hij zo puur was.
Maar hij was op een gegeven moment zelf dat Nashville wereldje ook wel een beetje zat, begreep ik, hè?
Ja. Omdat hij moeite had met de manier waarop artiesten gebruikt werden. Een artiest was een slaaf eigenlijk van de industrie.
Ja, de platenlabels die buiten het uiten.
Precies. En hij wilde volledig controle hebben op zijn eigen werk. En hij is toen als eerste, ik denk dat hij wel de eerste was, uit dat systeem gestapt. Hij stond onder contract bij Felton Jarvis. En Felton Jarvis was een hele grote manager, producer. En die andere grote jongen die hij onder contract had, was Elvis Presley. En Mickey die verscheurde zijn miljoenencontract in het gezicht van Felton Jarvis. En die zei, zoek het maar uit, ik ga mijn eigen weg. En hij gooide miljoenen weg.
Terwijl de koffieautomaat begint te ratelen. Even spoelen.
Ik slaat nu uit.
Oh, die moet eventjes, wacht aan het horen wel even.
Maar En Mickey heeft daarmee eigenlijk wel een punt gemaakt waar heel veel anderen steun in vonden. En toen ook besloten hebben om hun eigen weg te gaan. Zoals Waylon Jennings. Dat werd eigenlijk het begin van die outlaw country beweging.
Maar ook Egbert Meijers. Want jij hebt je contract bij platenlabel van Johnny Hoes verscheurd, las ik. Ja, hij begint te lachen. Is dat een beetje ook op... je hebt een voorbeeld gehad in Mickey. Dat je dacht van, ik vind het wel prima.
Ja.
Ja?
Ja, ik wil er niet veel over kwijt. Maar je loopt in een fuik. Je wordt gebruikt door de industrie. En dat is, vind ik, de omgekeerde wereld. Je moet juist je artiesten centraal stellen. Maar het wereldje draait om geld en om status enzovoort. En dat is niet mijn wereld.
Maar dat komt natuurlijk ook met een keerzijde of een andere kant. En dat is natuurlijk dat er ook vaak commercieel en financieel succes gemoeid is met dat soort dingen.
Ja.
Je moet wel sterk in je schoenen staan om daar niet voor te kiezen. En dat doet mij ook een beetje denken aan het verhaal van Mr. Bojangles. Dancing for my drinks.
Street performer was hij.
Ja. Die misschien wel talentvol was. Maar ja, toch eigenlijk een heel armzalig leven leiden. Dat is ook een van de nummers die jij hebt meegenomen. Wat grijpt je daar zo in aan, in dat nummer? Want ik kende van Robbie Williams. Die heeft dat jaren later. Een soort met big band orkest heeft hij dat. Swing While You're Winning. Dat is best, vind ik eigenlijk het beste album van Robbie Williams. Want ik heb verder niks met hem. Maar,
zullen we gauw door?
Maar het gaat hier over dat nummer, Mr. Bojangles. Ja. Want dat is, jij hebt hem van
Jerry Jeff Walker.
Ja. En ik ken het van de Nitty Gritty Dirt Band.
Nou ja, Jerry Jeff die heeft dat liedje geschreven. En Jerry Jeff is daar heel duidelijk in. Ik heb Jerry Jeff zelf ontmoet op een van die bijeenkomsten voor Mickey Newberry. Maar ik leerde dat liedje kennen in de begin jaren 70. Van een van de LP's van Jerry Jeff. En ik vond dat een prachtig liedje. En dat heb ik toen met mijn bandje, de Betsy's heette dat, in Rolde. Personeelsband hadden we. En dat liedje stond op ons repertoire. Het was mooi 6/8 liedje. Lekker om te spelen.
Ja.
Maar ik vond het verhaal ook mooi. Het gaat over een zwerver die in een gevangenis belandt. En een zwarte man die altijd danste enzovoort. En,
in New Orleans.
Precies. En Jerry Jeff zat in de gevangenis. Heeft in de gevangenis gezeten.
Voor zweetvoeten?
Ik denk dat het iets te maken had met openbare dronkenschap. Daar werd iedereen voor opgepakt.
Dat klopt inderdaad. In 1965 is hij opgepakt voor public intoxication.
Oh, kijk. Ja. maar dan zat die zwarte man die danste. En er was ook zo iemand van de straat die dan tijdelijk onderdak kreeg in de gevangenis. Ja. Zeg maar.
Mr. Bojangles.
Jangles and he danced for you, and worn out shoes, and silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, he lightly touched down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age. He spoke right out. Talked of life, talked of life. He laughed, slapped his leg instead. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabbed his pants, a better stamp, woke, jumped up high, clicked his heels. Let go and laugh, let go and laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, spoke with tears of 15 years how his dog and him they traveled about. His dog up and died, up and died. For 20 years he still grieves.
dance now at every chance and honky-tonks for drinks and tips. Most of the time I spend behind this county bar, 'cause I drink a bit. He shook his head as he shook his head. Heard someone ask, please.
Bojangles. It's a beautiful song. Wat ik
you
nog...
wrote that?
Ja,
het zit is... nog in de opname.
Oh ja.
Ja, mooi. Want Mr. Bojangles, Jerry Jeff Walker, jij hebt hem ontmoet. Vertel eens hoe dat ging. Want de microfoon staat uit en jij komt met de mooiste verhalen. Dus ik wil het graag ook nog even op tape hebben natuurlijk. Want jij hebt hem ontmoet.
Ja.
En jij wilde hem eigenlijk naar Nederland halen.
Ja, Jerry Jeff die kwam plotseling. Van tevoren werd op dat festival van Mickey nooit aangekondigd wie zo al optraden. Een aantal mensen wel, maar die grote jongens die werden nooit aangekondigd. Want het trekt allemaal ander volk daar naartoe. En dat wilde de familie ook niet zo. Dus het werd heel privé eigenlijk allemaal. En ineens wordt Jerry Jeff aangekondigd. Ik had zelf opgetreden daar. Voor mij speelde Paula Nelson. Een van de dochters van Willy, met een gitarist. En toen mocht ik. En ik zei, Paul, hartstikke bedankt. Ik heb nog zo'n mooi voorprogramma gehad. Maar toen was werd Jerry Jeff aangekondigd. Ja, daar moet ik even een praatje mee maken. Dus ik naar hem toe aan de afloop. En ik zei, ik kom uit Nederland. En nou, treed je hier ook op? Ik zei, ja, kennen je Mickey dan? Ik zei, nou, zus en zo, oh, wat leuk. En ik zeg maar, weet je wat ook leuk is om aan jou te vertellen? Dat ik vanaf de jaren 70 al fan ben van jouw muziek. En dat ik met mijn eerste bandje als twintiger liedjes van jou zong. Oh man, great. En nou, zo gaat het dan, weet je wel. Dus je bent er gewoon met elkaar in gesprek. En nou, Nederland, ken je Nederland? Nou, nee, eigenlijk niet zo. En ik ben er eens geweest. Nou, dat wist hij eigenlijk ook niet meer. Ik ook niet. Maar ik zei, vrienden van mij, die hebben een prachtig festival. Waar grote Amerikaanse artiesten optreden. Het Take Root Festival. En ik vind dat, daar zou jouw muziek heel erg tot terecht komen. En je treedt nu hier alleen op. Zou je dat ook alleen kunnen doen daar? Oh, ja, natuurlijk wel. Ik zeg maar, serieus. Ik zeg, ja, En ik zeg, maar hoe komen ze met jou in contact? Hij zegt, nou ja, wacht maar even. Dus hij pakte pen en papier ergens vandaan. Dus schreef zijn gegevens op. En laat ze maar contact opnemen. JerryJeff@JerryJeff.com. Nou, heel simpel. Dus toen ik terug was in Nederland, Johan Kleine gebeld. Ik zei, Johan,
de organisator, ja, ja.
De organisator van Take Root. Ik zei, Johan, je moet even contact opnemen met Jerry Jeff. Want ik heb hem met hem over het Take Root Festival gehad. En hij heeft serieus interesse om te komen. Het is nooit gebeurd. En ik, tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom niet. Ik heb Johan daar ook nooit meer over gesproken eigenlijk. Maar ik moet hem dat toch nog eens even vragen waarom dat misging. En nu kan het niet meer. Maar Jerry Jeff is 2 jaar geleden of zo overleden. Hè?
Aan COVID.
Aan COVID, ja. En het is een van die artiesten die in een bijzondere niche van de country muziek zaten. Hè? Een hele eigen stijl. En met ja, ook invloed uit Mexico en zo. Dus niet puur de cliché kant van de country muziek. En dat interesseert mij dan weer.
Eigenlijk het perfecte podium dan, Take Root. Toch?
Ja, ja.
Wij staan er overigens ook.
Zeker.
Wij zijn er dit jaar ook bij op het Take Root Festival.
Het wordt voor mij de eerste keer. Ben je er wel eens vaker geweest?
Nee,
of,
nee.
Ik ken het wel. En,
en als je de line-up ziet, dan wil je er eigenlijk als country liefhebber natuurlijk ook bij zijn.
Ja, maar het toffe vind ik wel van Take Root dat het inderdaad, misschien wat jij net ook zegt, dat het net een beetje, het gaat een beetje voorbij aan echt die grote commerciële acts. Ja. Dus het zijn wel ook wel vaak wat meer independent artiesten die gewoon ook inderdaad die autonomie denk ik heel belangrijk vinden. En ook misschien wel onder eigen labels, onder eigen beheer muziek uitbrengen. Maar bijvoorbeeld dit jaar staat er John Paul White. En dat is ook zo'n vent. Ja, onze generatie is natuurlijk van Spotify. Dus dat kom je dan op internet of op YouTube tegen. Vind ik ook een fantastische gast. En die ben ik dus ook een keer zo op internet tegengekomen. En heeft heel veel goede liedjes. En die staat er dan nu toevallig. En dan denk ik, ja, dat vind ik dan tof. Want die ga je niet tegenkomen op een country to country of ander groot country festival. Mm-hmm. Dus daar staat Take Root inderdaad wel tof voor. En misschien spreken wij hem wel. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
Ja, dat zou helemaal top zijn. Ja. Wie jij ook nog gesproken hebt tijdens dat optreden in Austin. Er werd nog iemand aan je voorgesteld na afloop van jouw optreden. Dat was ook de dochter van een andere dochter van.
Ja. Ja, je duidt op de dochter van Towns Vincent, of niet?
Ook.
En de dochter van Willie Nelson.
Dat zeggen die ook.
Ik werd omringd door dames. Ja. Nou ja, toen ik die eerste keer daar in 2004 speelde, had ik nog niet zoveel Engelstalig repertoire. Dus ik heb toen een paar covers gedaan van mijn helden. En een daarvan was Towns Van Zandt. Ik zong het liedje Tecumseh Valley. En na het liedje stond er ineens een jong meisje voor me. Helemaal in zwart gekleed. En die stak haar duim of zo naar mij. Draaide zich om en liep weer terug in het donker van de zaal. En die kreeg applaus. En goh, wat leuk. Een meisje dat liedje leuk vindt, weet je wel. Dus, en mensen hadden in de zaal kenden dat meisje blijkbaar wel. Wisten wel wie dat was, maar ik had geen idee. Dus na afloop werd ik voorgesteld aan de meisje en haar moeder. De meisje was Katie Bell. En de moeder was Janine, de vrouw van Towns Van Zandt. Dus dat zijn heel bijzondere momenten die je mee mag maken. En dat gewaardeerd wordt dat je het erfgoed van Towns waardeert en ook levend houdt, zeg maar.
Was dat voor jou misschien ook een stukje erkenning destijds? Want je zong natuurlijk het nummer van Towns Van Zandt in het Engels. Ja. Over die dingen die je zelf misschien niet geleefd hebt. He, waar we het in het begin over hadden. Dat je zei, je moet dingen toch leven om het, om het echt over te kunnen brengen. Was dat toen misschien ook wel een stukje erkenning? Dat je dacht van, hé, zijn eigen dochter notabene. Die gewoon, die dit fantastisch vindt. En ik sta hier het liedje van een ander in het Engels te zingen.
Peter Rowan, Eat Your Heart Out.
Ja. Nou, wat ik me wel realiseerde is dat als je gewoon bij jezelf blijft en puur blijft en echt bent, dat het dan wel overkomt. Hè? En dat het ook gewaardeerd wordt. En dit was natuurlijk, hier zat een stuk sentiment bij vanuit. Want ik denk dat Janine tegen haar gezegd heeft van, ga hem maar even bedanken. Hè? En ik denk niet dat het meisje zelf dat bedacht heeft. Nu loop ik helemaal die zaal door om naar hem even mijn duimpje op te steken.
Dat is wel het mooiste compliment dat je kunt krijgen, denk ik.
Ja, en dat blijkt wel. Want als je dan na afloop omringd wordt door allemaal mensen uit de muziekbusiness en ook organisatoren, managers enzovoort en andere artiesten, die zeggen, goh, we vinden jouw liedjes leuk. Ja, daar groei je van. En dat... je bent dan eigenlijk in het Walhalla van de countrymuziek. In Austin, progressieve countrymuziek vooral. Hè? Omringd door soortgenoten. Die zeggen, man, het deugt wel wat je doet. Maar daar kwam het eigenlijk op neer. En dat was voor het eerst dat ik dat gevoel had. En misschien ook durfde te toelaten bij mezelf. Van nu klopt het. Weet je wel, nu mag je ook gewoon denken bij jezelf. Nou, je bent wel echt.
En waarom staan die liedjes nou niet op Spotify? Waar kunnen we die liedjes luisteren?
Ja.
Wordt het niet tijd?
Ja, misschien wel. De mannen die heel erg actief is in de muziekbusiness is Wouter Bessels. En muziekjournalist ook. En Wouter is mijn archivaris geworden. Die beheert dus al mijn opnamen. En... wie weet wat daar nog uit voortkomt.
Maar het heeft jou nooit geïnteresseerd om dat actief... het ging jou echt om het maken en het schrijven en de liedjes en de inhoud. En het hele circus eromheen van labels, publicaties.
Ik heb denk ik wel een soort koud watervrees gekregen... met het eerste platencontractje wat ik kreeg. En met die uitgeverij. En als je al... 6 kantjes nodig bent met allemaal regeltjes om uit te leggen waar de rechten liggen, dan denk ik, dan zit er iets hartstikke scheef. En dat bleek dus ook wel toen ik dat door een jurist heb laten onderzoeken.
En dat gaat om dat contract met Johnny Hoest destijds. Ja.
Je wordt gewoon, nou, ik zeg maar puur, je wordt genaaid als je niet uitkijkt. En dat blijkt dus bij heel veel artiesten in het geval geweest te zijn, die geen rechten hebben op hun eigen werk.
Nee, want hoe zit dat dan met Towns van Zandt, om daarop terug te grijpen? Want Towns die heeft natuurlijk eigenlijk pas na zijn dood een beetje de erkenning gekregen die hij eigenlijk verdiende. Zijn liedjes zijn wel terug te vinden op Spotify. Hoe zal het naar de familie gaan?
Dat denk ik wel, maar dat hangt er ook vanaf inderdaad hoe dat is vastgelegd.
Towns die heeft ook verschillende platenmaatschappijen gehad en die heeft verschillende contracten getekend. En ik denk niet dat hij veel... rechten in eigen bezit had.
Ja. Nee.
Maar Janine, zijn weduwe, die is daar heel erg mee bezig geweest. En die heeft dus een paar jaar geleden nog een cd'tje uitgebracht met originele opnamen van Towns. Waar zij dan wel de volledige rechten op heeft. Ook van die liedjes zelf. Hè? Want het gaat niet alleen om de opnamen, maar het gaat ook om de rechten van de liedjes. En dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Dus daar geef je in feite licentie aan een platenmaatschappij.
Ja, ik ben hier wel eens ingedoken. Er zijn letterlijk muziekjuristen. Dus mensen die zich echt puur hiermee bezighouden. Want je leest wel eens die verhalen. Bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Die verkoopt aan zijn hele oeuvre.
Morgan Wallen laatst nog.
Aan een label. Maar dat gaat echt om 500 miljoen of zo. Dat is gigantisch. En dat verdienen ze dan ook terug. Hè, met de streamingrechten en dat soort dingen. Maar hoe het vroeger vaak ging... als je artiest was, je had gewoon geen geld. En dan ging je naar een label. En het label had een studio. En het label had producers. Dus die zeiden, nou, wij zien wel wat in jou. We investeren in jou. Dus wij betalen geld om jou die eerste plaat te laten opnemen. Maar daar willen we wel iets voor terug. En wat krijgen we daarvoor terug? Dat zijn de rechten op de muziek. En daar verdienen zij geld mee. En zo zijn er natuurlijk heel veel artiesten in het pak genaaid, om het zo te zeggen.
Ja.
Die helemaal niet wisten wat ze tekenden. Maar die dachten, ja, nu word ik beroemd.
Yes. Ja.
En dan heb je dus niks aan het eind van de rit.
Nee, nou ja, ik ben wel blij dat dan inderdaad Janine, de vrouw van Towns, dat die nog wel daarin is gedoken. En dat is eigenlijk het geld waar het naartoe moet.
Ja.
De bestemming, dat is dan ook...
Eén dingetje is wel grappig. Goed. Taylor Swift heeft hetzelfde gehad, hè? Die is ook heel hard genaaid, om het zo te zeggen, door een producer die de rechten had. En die wilde daar allerlei dingen mee doen. Zelfs met Morgan Wallen inderdaad ook gebeurd. Dat er nummers zijn uitgebracht waarvan hij dat helemaal niet wilde. Maar de rechten lagen bij iemand anders, dus het kon.
Ja.
Maar wat Taylor Swift heeft gedaan, die is zo groot. Die heeft gewoon al die nummers opnieuw opgenomen.
Oh, klopt, ja.
In eigen beheer. Dat vervolgens opnieuw uitgebracht. Haar fans, ja, dat is zo'n aanhang. Die dachten, wij gaan jou helpen. Dus die hebben al die nummers zo vaak gestreamd dat dat weer bovenaan kwam. En dat oude album, waar die andere rechten op lagen.
Ja, die ligt ergens.
Daar luistert niemand meer naar. Maar het zijn dezelfde nummers. Weet je wel? Maar dat is natuurlijk, ja, zij is zo groot dat ze dat kan. Maar dat is, ja, dat is dat, dat verrotten van die muziekindustrie, inderdaad. Ja,
ja, ja.
Tecumseh Valley.
Name she gave was Caroline, the daughter of a miner, and her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her. Come from Spencer, across the hill. She said her pa had sent her, 'cause the coal was low, and soon the snow would turn the skies to winter. Said she'd come to look for work. She was not seeking favors, and for a dime a day and a place to stay, she'd turn those hands to labor. Times were hard, Lord, and the jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she asked around, and a job she found, tending bar for Gypsy Sally. Saved enough to get back home when spring replaced the winter, but her dreams were denied. Her pa had died. The word come down from Spencer. Turned to whoring out on the streets with all the lust inside her, and it was many a man returned again to lay himself beside her. Found her down beneath the stairs that led to Gypsy Sally's, and in her hand when she died was a note that cried, "Fare thee well, Tecumseh Valley." Name she gave was Caroline, the daughter
Ja, het is gewoon nog een fade-outje.
Ja, mooi.
Van vroeger.
Toch wel, hoop je toch dat wij... eigenlijk is het een beetje begonnen met Chris. Hè? Dat wij onze luisteraars, als ze dat niet al lang waren... meer aan de Towns Vincent brengen. Want hij komt steeds vaker terug.
Ja, dankzij Christoffer van Tijdingen ben ik ook echt helemaal in hem gedoken. En ik heb dus, vertelde ik net toen de microfoons ook uit waren... die Hardworn Highways, die docu je nog even weer teruggekeken. En als je dan ook ziet hoe die in de omgang was of zo. Gewoon echt een bijzondere kerel.
Ja.
Ja, leuk. En je bent dus eigenlijk heel dicht bij je voormalig held geweest. Dus de vrouw en de dochter heb jij ontmoet.
Ja,
en je hebt hem ook gezien trouwens in Nederland, las ik.
Ja, ik heb hem in Groningen gezien.
En dat deed een beetje pijn.
Dat deed heel erg pijn, ja. Dat was een jaar voordat hij overleed. En hij trad op in de Oosterpoort in zijn eentje, in de kleine zaal. En die zaal die was nog niet half gevuld, geloof ik. En trouwens, ik zag toen hij opkwam, zag ik al dat hij een slechte doen was. Hij was lang bezig voordat hij met zijn eerste liedje begon. Echt aan het zoeken naar zichzelf, leek het wel. Hij heeft 20 minuten gespeeld en toen is hij weggelopen. En ik denk dat er ook heel veel mensen toen vertrokken zijn. Want het duurde heel lang. Ik denk wel 3 kwartier voordat hij weer terugkwam.
En dat was puur dan doordat hij aan de shit zat of zo?
Ja.
Of dat hij,
ja. En Janine was toen bij hem. Ik zag haar in de coulissen staan. En die heeft hem blijkbaar toch weer een middeltje gegeven... waardoor hij zichzelf terugvond. En toen heeft hij nog een set van 3 kwartier gespeeld. Hij is toen nog 1 keer terug geweest met Steve Earle. En wie was Jan er ook weer? Guy Clark.
Oh.
Toen waren ze met z'n drieën.
Over Hardworn Highways gesproken.
Ja, maar echt als vrienden van Towns om hem te helpen en dan wat geld te verdienen en zo. Maar die hadden hem echt tussen hun beiden ingenomen, letterlijk. En dat concert heb ik jammer genoeg niet gezien. Maar daarna kreeg hij dat ongeluk, werd hij opgenomen in het ziekenhuis en toen ging het helemaal mis. Janine die heeft hem weggehaald uit het ziekenhuis en mee naar huis genomen. Hij had zijn heup gebroken of zo. Maar zoveel pijn dat hij dus weer extra middelen had genomen. En ja, dat kostte hem zijn leven.
Nog wel benieuwd, want je hebt Janine later ontmoet. Heb jij hem nog, of heb je haar nog gevraagd na dat optreden in Groningen en wat er nou aan de hand was met hem?
Nee, ik heb wel verteld dat ik trouwens toen in Groningen gezien had, maar ze had daar ook niet echt een beeld bij, geloof ik.
Nee.
Dus, maar dat zijn van die pijnlijke dingen. Daar wil je het dan ook helemaal niet over hebben.
Maar dat zal in die tijd waarschijnlijk wel vaker ook voorgekomen zijn, denk ik. Ook bij andere shows, dat die gewoon,
Ja, wie hoorde ik daar nou over? Die heeft hem ook live gezien in Utrecht, geloof ik. En dat was ook, hij was wel meer van de kaart dan, of van de wereld, zeg maar, dan op de wereld. Ja. Hij zonde eigenlijk.
Ik weet niet wie dat was, man.
Nee, maar Joe Gilchrist, ik hoop dat ik het goed... Gilchrist, ik weet niet hoe ik het uitspreek.
Gilchrist.
Oh, dat was toch nog een aardige eerste poging. Die heb jij ook ontmoet. En daar moet ik even wat over vragen. Want ik ben afgelopen oktober naar Amerika geweest. Ik weet niet of je die foto gezien hebt op mijn Instagram. Maar ik zat daar in de stoel op het strand. Blauwe stoel, hele grote blauwe stoel met een geel logo.
Ja, ik probeer die foto even voor de geest te halen. Maar
ik zie Egbert ook met gegonste wenkbrauwen naar mij kijken. Maar dat was bij Florabama,
ja,
uiteraard.
Dat is,
De strandtent waar Joe Gilchrist is daar de eigenaar van.
Ja, ja.
Of de oprichter.
Hij was mede-eigenaar. Ja, begon als een strandtent precies op de grens van de staten Florida en Alabama.
Florabama.
En, maar het was ook een soort vrijstaat. De overheden wisten niet precies wat ze ermee moesten. Hij was zo slim geweest om exact op de grens te bouwen. Dus hij stond zowel in Florida als in Alabama, zeg maar.
En dus kon ook alles?
Ja, eigenlijk kon daar alles. Het was een soort oranje vrijstaat.
Want dat is toch die tent waar de topjes de aan de bar hangen en zo. En Kenny Chesney inderdaad. Ja, ja. No Shoes Nation.
Ja. Hij heeft er zelfs een liedje over geschreven, Florabama. Ik ben wel benieuwd, want jij hebt die man dus ontmoet.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou ja, Joe...
Je hebt daar zelfs opgetreden.
Ja.
Het wordt steeds gek. Wie heeft hij niet ontmoet eigenlijk?
Joe was een goede vriend van Mickey.
Ja.
Mickey Newberry. En Mickey heeft daar ook verschillende keren gespeeld in de Florabama. Joe was op dat eerste festival in 2004, waar ik speelde in Austin, Texas. En na afloop kwam van mijn optreden kwam Joe ook naar mij toe. En hij zei, ik heb met anderen organiseren we een 10-daags festival aan de Gulf Shores, aan de Golfkust. Florida en Alabama, ten zuiden van Perdido, een stadje daar. En daar komen allemaal singer-songwriters uit Nashville, van de Nashville Songwriters Association. En ik zou het heel leuk vinden als jij ook kwam spelen. Wil je dat? Wauw. Ik heb net opgetreden in Austin.
Voor de eerste keer, hè?
Voor de eerste keer. En nu word ik gevraagd voor een 10-daags festival. En, afijn, nou ja, goed, er kwam iemand anders, Renida, die alle praktische zaken voor hem regelde. Die kwam naar me toe en zei, nou, ik ga je wel even uitleggen wat er allemaal moet en hoe het gaat. Maar we gaan er alles voor je regelen. En dat was in oktober van hetzelfde jaar, geloof ik. En ik zei, nou ja, oké, ik ga het even met thuisfront overleggen. En Ina zei toen, ik wil wel mee. We moesten alleen zorgen voor
Ina, jouw vrouw?
Mijn vrouw, ja. Dat er opvang was voor onze dochter. Nou, dat was allemaal heel snel goed geregeld. En toen zijn we in dat najaar daar naartoe gevlogen. Voor de tweede keer naar Amerika om op te treden op dat festival. En ik zou op verschillende plekken optreden. Onder andere in de Florabama. Maar helaas, in september was er een hurricane geweest. Ja. Hurricane Ivan, die zo'n beetje alles plat had gewalst aan de kust. Waaronder de Florabama, want het was een houten gebouw. En er stond nog maar een klein gedeelte van overeind. En wij werden daar ondergebracht in een van die condo's. Zo'n appartementengebouw aan het strand. In een appartement van vrienden van Joe, denk ik. En daar werd ik ondergebracht met mijn vrouw en met de moeder van Mickey Newberry. Met Marie Rhines, de violiste van Mickey. En een van de avonden dat we optraden, zaten we met z'n vijven op een rij, allemaal songwriters. John Mark Stone, Casey Jones, Cabo Johnson, Marie Rhines en ik. En het was voor het eerst dat ik in dat theater van een of andere illusionist daar op het podium zat. En ik zong daar een liedje. En ik worstelde een beetje met mijn gevoel. En er moest een soort turnaroundje komen in dat liedje. En ineens hoorde ik de viool, heel zachtjes, de viool van Marie, die drie stoelen verderop zat. Hoorde ik de viool. En ik dacht, oh, speel door alsjeblieft. Help me, weet je wel. En het liedje was afgelopen en ik kijk zo even achterom langs de anderen. En Marie die kijkt ook achterom zo naar, langs de anderen naar mij. En we waren allebei zoiets van, dit klopt. Dit moest. En ik vroeg haar na afloop van, waarom deed je dit? Ze zei, ik voelde gewoon dat ik met jou, dat je mijn hulp nodig had, dat ik moest spelen. Ik moest jou gewoon begeleiden in het liedje. Ik zei, jij hebt me er helemaal doorheen gesleept. Dat was een zo bijzonder moment dat zij dat aanvoelde, dat ik hulp nodig had in een liedje. En dat ze precies wist wat ze moest doen. En dat leidde heeft erop toegeleid dat ze meespeelde op een van mijn enige Engelstalige cd, Blue Bonnet Blues. Wat ik opgedragen heb aan Mickey. En ze heeft me zoveel verteld over Mickey. Met al die optredens die ze gedaan hebben tot in Polen toe. Vlak voordat de muur viel enzovoort.
Maar dat kwam allemaal samen dus bij Florabama.
Ja, dus uiteindelijk geen festival. Maar wel dit mooie moment wat het...
Ja, maar ik heb ook met anderen in verschillende gelegenheden daar opgetreden. In kunstgalerie en restaurants enzovoort. Maar ook op... een plekje waar Mickey dus zijn laatste openbare optreden heeft gedaan. En dat hoorde ik na afloop. Nou jongen, dat je weet dat jouw held hier op hetzelfde podiumpje heeft gestaan. Er zijn zoveel van dat soort momenten geweest. Dat is een enorm rijke ervaring geweest die ik ook nooit meer vergeet. Dat zijn onvergetelijke momenten.
Mooi. Wat misschien ook onvergetelijk wordt, zijn de Country Courts kopkrakers. We hebben altijd... Leuk, hè? Kopkrakers, Country Courts kopkrakers, dat zijn een aantal dilemmaatjes voor je. Dan moet je gewoon kiezen.
Oh, ja.
Het zijn er 5, dus die overleeft dat ongetwijfeld. Country of streektaalmuziek?
Country.
Townes Van Zandt of Mickey Newbury?
Mickey Newbury.
De Drentse Johnny Cash of gewoon Egbert Meijers?
Gewoon Egbert Meijers.
Hear the Wind Blow of Song to the Legend? Maar dan moet jij even uitleggen, Tom. Want heel veel mensen kennen die liedjes, denk ik niet.
Nou ja, ik denk dat het mooier is als
Egbert, als Egbert het zelf uitlegt.
Ja. Nou, Hear the Wind Blow, dat is een van mijn oudere liedjes. Dat is ook een liedje over eenzaamheid en zo. Maar wat heel erg wel geïnspireerd is door Townes. Dat is mijn meest Townes liedje, denk ik. En Song to the Legend, dat heb ik geschreven in het weekend dat ik afscheid nam van Harry. En toen is hij Spaans overleden. En nou ja, dat was een moment dat je bent zo in gedachten met hem bezig. En al die momenten die we samen gedeeld hadden, kwamen voorbij. En ik heb dat gewoon 's avonds opgeschreven. En dat liedje was 's avonds klaar. En dat liet ik, ik liet dat lezen aan een vriend van mij die hier bij ons op bezoek was. En die was er heel erg van onder de indruk. En het is eigenlijk een soort muzikale herinnering die ik wilde vasthouden.
Dus als je moest kiezen tussen Hear the Wind Blow of Song to the Legend?
Song to the Legend.
Ja, en dan is Muske toch nog... Ja, staat dichterbij.
Damned in Northern Rock.
Ja, precies. Dat is zij niet, hè? Vroeger.
Nee, dat verstond ik inderdaad niet.
Het hemd zit dichterbij de rock.
Oh, mooi.
Oftewel...
Hemd is dichterbij dan de rock.
Ja.
Weet je wel, dus wat het dichtbij is, dat koester je toch het meest. Kijk, die vriendschap... Townes was een man op afstand. En zijn muziek was wel heel dichtbij. Maar Muske, die zat hier letterlijk aan tafel... En ik kwam hier over de vloer en ik bij hem. En dat heb ik met Townes nooit gehad.
Ja. Laatste kopkraker. Het is mooi geweest of toch nog 1 keer een mooi optreden met droombegeleiding?
Het is mooi geweest.
Waarom?
Ik denk dat je op een bepaald moment moet beseffen... en ook durven toelaten dat het mooi genoeg geweest is. En ik zou natuurlijk het liefste nog een optreden doen met Emmylou Harris. Mooi duet. Maar dat... ik heb zoveel gedaan. Ik heb zoveel gezien. Ik heb zoveel vriendschappen gekregen dankzij de muziek. En dat koester ik heel erg. Dat is ook in dat boek tussen Grollo en Austin. Is dat door iets van 50 mensen die ik in de muziek heb leren kennen. Vastgelegd. En dat koester ik. En kijk, muziek was niet het allerbelangrijkste in mijn leven. Hè? Dat is denk ik toch in de eerste plaats je gezin, je familie, vrienden, je werk. En de muziek hoort daar ook bij, maar het loopt daar doorheen. Hè? Het is niet het allerbelangrijkste geweest voor mij. Maar muziek was een ontzettend belangrijke uitlaatklep. Ik heb er heel veel aan te danken. Ik heb prachtige gelegenheden gehad om mijn liedjes te laten horen in binnen- en buitenland. Radio en televisie, alle media eigenlijk. Nu ook de eerste podcast, volgens mij.
Heel goed.
Dus je moet ergens ook een keer tevreden zijn. En ik doe nu heel andere dingen ook, die me ook heel veel plezier geven en voldoening geven. En ik denk dat het daarom gaat.
Ja, het is dus mooi geweest. Geen uitzondering helaas voor Country Courts. Dat betekent dus eigenlijk dat we deze podcast niet afsluiten met een Country Courts cover. Maar wel met een plaat die jou naar aan het hart gaat. Vertel, Egbert.
Ja, nou, bij een van de concerten van Walt Wilkins, een Texaanse singer-songwriter die ik erg hoog heb, die ook mooie hits heeft geschreven voor anderen. We zijn goed bevriend geraakt. Eigenlijk via Bart de Win, de toetsenist, een goede vriend van ons. Die hem ook altijd begeleidde in Europa en ook in Amerika. En ik was op een avond aanwezig in het publiek. En toen droeg Walt dit liedje op aan mij. En het is een liedje van Chris Christofferson. En ik vond het, dat raakte mij heel erg diep. Die situatie, ja, ik kon me daar helemaal in inleven. Twee truckers die aan de bar komen. En nou ja, het verhaal moet je zomaar horen. Maar het heet Here Comes That Rainbow Again.
The scene was a small roadside cafe. The waitress was sweeping the floor. Two truck drivers drinking their coffee. And two oaky kids by the door. How much are them candies? They ask her. How much have you got? She replied, well, we've only a penny between us. Well, they're two for a penny, she lied. And the daylight grew heavy with thunder, and the smell of the rain on the wind. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. One truck driver called to the waitress after the kids went outside. Said them candies ain't two for a penny. What's it to you? She replied. In silence, they finished their coffee, got up and nodded goodbye. She called, hey, you left too much money. What's it to you? They replied. And the daylight grew heavy with thunder, and the smell of the rain on the wind. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again.
Ja, en met Walt Wilkins komen we aan het einde van deze aflevering van Country Course. Aan alle luisteraars uiteraard bedankt voor het luisteren. Heb je nou ideeën voor een gast of een onderwerp? Laat het ons gerust weten. Dat kan natuurlijk via de Country Course community op WhatsApp. Of benader Country Course op Instagram of TikTok.
Ja, geef ons dan vooral even een likeje en subscribe. Of ga ons volgen als je dat nog niet hebt gedaan op TikTok en Instagram. Egbert, ontzettend bedankt dat wij bij jou langs mochten komen hier in Gasselte. We hebben het net al een beetje gezegd, want we moeten onze gasten iets beter voorbereiden. Want heel vaak is dat toch een beetje een soort schrikmoment als we zeggen dat de laatste woorden altijd voor de gast zijn in onze podcast. Maar bij deze, het laatste woord is voor de gast, dus ook voor jou.
Oh jee, ja.
Dan heb je het toch nog.
Nou, dat vind ik toch wel fijn. In de eerste plaats wil ik jullie danken dat jullie de moeite hebben genomen om helemaal hier naartoe te reizen.
Ja, een klein stukje.
Om deze podcast te maken. Maar ik waardeer dat zeer. Ik vind het fijn dat jullie mij als gast wilden hebben. Ik vond het heel plezierig. Dus dank je wel daarvoor. Maar ook dank je wel voor dat jullie überhaupt durven wagen om aan dit ondergewaardeerde fenomeen van de muziekwereld, de country music, om daar aandacht aan te besteden op zo'n manier, op een hele serieuze manier. Jullie hebben dat goed gedaan, professioneel gedaan. Ik vind ook dat die muziek dat verdient. Het is een heel breed terrein van muziek die heel populair was in Nederland. En een beetje op alle zenders zo'n beetje verdwenen is in Nederland ook. En ik betreur dat, want het is een prachtige vorm van cultuur. Waar wij als Nederlanders ook veel mee hebben. Dat hadden we. Dat bleek ook wel uit alle festivals die er waren. En alle organisaties die actief waren op dit gebied. Nou, jullie podcast pikt dat in feite weer een beetje op. Jullie met z'n tweeën pikken dat weer op. Ik denk dat dat heel veel lof verdient vanwege die cultuur. Maar ook vanwege al die artiesten die daarin actief zijn. En het publiek wat er in potentie hier gewoon in Nederland aanwezig is. Dat was er altijd. Dat is er nog steeds. Maar dat wordt niet meer bediend. En jullie, jullie starten dat weer op. En dat vind ik zeer lovenswaardig. En ik wens jullie daar heel veel succes mee. En ik hoop dat er steeds meer mensen jullie podcast gaan volgen. En fan worden van jullie programma. Dank je wel daarvoor.
Vond je deze aflevering van Country Courts leuk? Laat het dan weten. Dat kan via onze socials en in de Country Courts community op WhatsApp. Klik op de uitnodigingslink op countrycourts.nl en praat mee. Pas wel op, als je eenmaal Country Courts te pakken hebt, dan raak je het niet zomaar kwijt. Tot volgende keer!